Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Goed en slecht comfort en de diesel stort compleet in. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwegt en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Vanaf het begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. Iets sneller naar de vorige podcast, omdat die wat later was natuurlijk. En ik wil het even hebben over comfortabele auto's in het algemeen. En de reden is de Citroën C4 duurtester die wij onlangs hebben ingeleverd. Ik maakte de afscheidsvideo en klaagde daarin wat over het onderstel. En zoals ik wel had verwacht, was de klacht in de comments vooral dat die Kleiweg moet gewoon geen soft auto's testen, want die wil helemaal hard door de bocht. En daar is een Citroën niet voor geschikt. Maar dat was mijn punt natuurlijk niet.
Ja, nou, volgens het script is het nu mijn beurt om iets te zeggen. Maar ik krijg sterk de indruk dat jij graag een punt wil maken. Dus go ahead.
Nou ja, meer een soort uitleg. Want ik denk dit, terwijl ik dacht dat ik het had uitgelegd in die video, en ik zie het toch vaak terugkomen in de podcast. Wij zijn niet tegen comfortabele auto's en we hoeven echt niet met elke auto hard door de bocht, omdat wij toevallig sportief rijden leuk vinden. Maar dat een auto comfortabel is, wil bij mij niet zeggen dat die zo week is dat als je van een afrit een doorgaande weg oprijdt, dat je dan 3 seconden tractie verliest in de wielen omdat de demping niet op orde is. En als je een links-rechts combinatie maakt, dat je ook die hebt dat de auto uit de bocht vliegt. Omdat ja, als je een keer moet uitwijken bijvoorbeeld voor iets, dan wil je dat ook niet. En dat als dat een auto wel op orde is, wil niet zeggen dat die niet comfortabel is. Dus het is, voor mij heeft het gewoon een soort gebrek in het onderstel. Als goed comfort niet samengaat met een goede weglegging. En dat wil niet zeggen dat een auto supersportief moet zijn.
Nee, een zachte auto is niet per definitie comfortabel.
Nee.
En een stevig geveerde auto is niet per definitie oncomfortabel. Het moet een beetje hand in hand gaan met elkaar.
Ja.
Neem iets als, en dan ga ik even in een heel ander segment zitten, maar een 5-serie, dat is geen zachte auto. Die is niet zacht geveerd, maar is wel heel comfortabel.
Ja.
En hetzelfde geldt voor, of hetzelfde, maar dan omgekeerd geldt voor een Mercedes C-klasse. Een boterzachte auto, maar hele goede wegligging.
Ja.
Want als je eenmaal, je moet echt, als je instuurt omdat die zacht geveerd is, gaat hij wel leunen naar één kant.
Ja.
Maar als dan de carrosserie eenmaal gezet is in de bocht, dan is de wegligging prima, is stabiel, voorspelbaar.
Ja.
En waar het bij de Citroën een beetje misgaat, is dat je weet nooit helemaal van tevoren zeker of het goed gaat komen.
Nee.
Want je stuurt in, nou, je voelt al niks in de besturing. Dus of de voorwielen draaien, maar rechtdoor schuiven, of dat ze draaien en daadwerkelijk de auto beginnen te sturen. Dat weet je pas ex post facto. En dan vervolgens ligt hij eenmaal in de bocht, maar als daar een hobbeltje in zit, dan begint hij te schuiven. En dat is niet, dan is het in mijn beleving en in jouw beleving, in onze professionele beleving, is dat niet comfortabel. Het is niet comfortabel als je van tevoren niet ervan uit kan gaan dat het goed gaat komen met een auto.
Nee.
En bij de C4, ik heb best veel met dat ding gereden. Het is een relatief goedkope auto.
Ja.
En ik denk dat het moeilijkste wat er is, is een goedkope auto comfortabel maken. Want je hebt gewoon niet zoveel opties.
Nee, harder maken is makkelijker. Hè? Zelfs iets dat de 107 van Aygo en zo is allemaal vrij stevige auto's.
Allemaal vrij stevige auto's. Ja. Daardoor voor het segment best
prima wegligging.
Zeker. Ja. Maar het is niet comfortabel, nee. En een auto comfortabel maken betekent over het algemeen dat je hem wat softer maakt.
Mm-hmm.
Nogmaals, niet altijd, maar over het algemeen wel. Maar als je dan een hele simpele torsieas ophanging aan de achterzijde hebt en een relatief simpele McPherson aan de voorkant, ja, dan zijn de opties die je verder hebt om de wielvlucht en de manier waarop de band het wegraakt als de auto eenmaal begint te draaien kan beïnvloeden, die zijn gewoon beperkt. En dat is heel lastig. Bij duurdere auto's is dat makkelijker. Of je moet het helemaal de andere kant op doen en super goedkoop gaan. Een Citroën De Chauveau is daar een heel goed voorbeeld van, de lelijke eend. Super comfortabel. Binnen de grenzen van zeg maar, de tijd waarin hij gebouwd werd, hele redelijke wegligging. Je vliegt er niet heel snel mee de bocht uit.
Nee.
Maar ja, je hebt nul luxe, nul veiligheidssystemen. Het weegt daarom niet zoveel en dan kan het.
Ja.
Maar ja, ieder ongeval wat je daarmee krijgt is bijna per definitie noodlottig. Want als je daarmee een paaltje raakt bij het parkeren, dan heb je al een hernia.
Nee, dat is gewoon een koekblik natuurlijk inderdaad. Maar dat is ook
precies
de tand destijds.
Maar een moderne auto met alle eisen die we daaraan stellen op het gebied van comfort, luxe, veiligheid, comfortabel laten rijden en een goede wegligging laten hebben voor, nou, wat kostte die C4? Iets van 30, 35.000 euro zoiets?
Ja, ze stond iets achter in de 30 inderdaad, met en opties erop.
Precies.
Het zag
dan was
er wel
het
mooi
echt,
uit van binnen, laten we zo zeggen.
Ja,
voor zijn
meest luxe uitvoering met zo'n beetje alles erop inderdaad. Dat is bijna niet te doen. Dat is echt bijna niet te doen.
Terwijl Citroën kan het prima, zeker de laatste jaren, een beetje meer fout. Er zijn er echt wel auto's van Citroën. Ik kan even zo uit mijn hoofd geen Citroën noemen die niet comfortabel was. Behalve toen de DS-modellen nog Citroën heten.
Want ja, de DS3.
Ja, de DS3 en de DS5 en de DS4, toen het nog Citroën voor stond, dat waren hele harde auto's.
Ja,
zeker. De DS4 was echt een grote klacht dat hij veel te oncomfortabel was, wat best wel gek was in in dat segment. Wel, de huidige DS'en zijn weer heel comfortabel. Super dus het, comfortabel. Is, het merk gaat echt alle kanten op. Maar we hebben bijvoorbeeld ook als duurtester gehad de Citroën C5 Aircross in SUV. Dat was een hele comfortabele auto, wat Citroën. En die had een heel fijn onderstel. Ja. Prima wegligging, uitstekend. Dat was nou hoe ik als een auto comfort is het graag zie. En hetzelfde gold ook voor mij de Citroën. Die heet ook C4 Grand Picasso, hebben wij ooit als...
Ja, die MPV, ja.
Ja, ook als duurtester gehad. En daar gold hetzelfde voor. Dat was echt een best fijne auto. Gewoon ook goede wegligging, comfortabel, rustig. Maar niet dat weken wat die huidige C4 heeft, die wij net hebben teruggebracht. Waardoor je dus heel veel deining hebt in de koets. Als je inderdaad, het beste voorbeeld vind ik, als je in Amsterdam van de grachten en zo... Als je dan doorgaat naar de weg, dan is het natuurlijk eigenlijk een soort afritje wat je afgaat voor een weg. En soms moet dat snel, want het komt alle kanten verkeer aan. Ja, dan hoppelt die koets alle kanten op. Je wordt helemaal door elkaar geslingeld als een soort kermisattractie. Als het nat is en je wilt meer snelheid maken, verlies je dan ook tractie op de voorwielen. En dat maakt het gewoon tot een slechte auto. En eentje die nog extremer had, was de Citroën C3 van een jaar of 8.
Ja,
de
C3 Aircross.
Nee, maar ook de gewone C3.
Ja, die was ook inderdaad niet best.
Met handbak. En dat was ook zo'n hele week handbak, wat je moest zoeken van waar ergens zit die versnelling, ergens rechtsboven.
Ja, PSA-producten hadden nog wel eens de neiging dat, die dat je de pook zeg maar naar links en rechts kon bewegen in de versnelling. Ja, dat verder kon dan bij de meeste auto's in neutraal.
Ja, dat, exact dat. En dat, daar ging ik ook zo'n afritje af in Amsterdam en dan zo'n weg op. En het ding hobbelde alle kanten op. Je ziet je toer omhoog gaan omdat de voorbanden doorslippen. En denk ik, ja, comfort is één ding, maar de rest deugt gewoon niet.
Nee. En, nee, dat EMP1 platform, dus zeg maar het basic met platform van PSA, wat nu Stellantis is, dat is technisch eigenlijk te simpel om een goede, comfortabele auto te maken zonder dat de wegligging eronder leidt.
Ja, zeker. Ja.
Die C4 is eigenlijk, het is een hele prettige auto op een lange afstand op de snelweg.
Ja.
Dan vind ik het echt een heel prettig ding.
Nee, want dan merk je niks aan de nadelen, zeg maar. Ja.
Want dan hoeft dat onderstel niet zo hard
en
te werken.
Het helpt ook niet, dat de aandrijflijn, die automaat, ook niet geweldig. Dat helpt dan natuurlijk ook niet. Maar het voorbeeld wat ik noemde, de DS4, die natuurlijk, als je naast elkaar zit, denk je, nou, bijna net zo groot, hetzelfde soort auto, die staat dus op het 1P2-platform. Is heel comfortabel en heeft dus een hele goede weglegging. Ik vind ook de beste DS die op de markt is. Hij klopt gewoon.
I'll take your word for it. Ik heb hem nog niet gereden.
Nee, maar het is gewoon echt een fijne auto. En kijk, het opnieuw omdat ik wil zelf een auto die iets strakker op de weg ligt. Dus ik zou hem zelf niet snel nemen. Maar die zou ik wel mensen aanraden. En dat zou ik bij de C4 niet snel doen.
Nee, misschien is het ook... Ja, misschien is het ook het land waar die ontwikkeld is. Misschien dat mensen daar andere... Kijk, Duitse auto's zijn over het algemeen wat steviger gegeveerd.
Ja.
Omdat Duitsers graag op de onbeperkte stukken van de autobaan ook wel eens willen proberen hoe hard een auto dan gaat.
Mm-hmm.
En dan is het wel fijn als je bij 200 niet aanvoelt alsof de wielen helemaal geen contact meer met het wegdek hebben.
Ja.
Maar in Frankrijk geldt dat niet, want 130 is daar wel zo'n beetje de max. En dan wordt het toch met een iets andere insteek ontwikkeld. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat het voor onze markt dan goed werkt.
Nee, en dan zie je dat Renault, Peugeot, Citroën toch alle drie nog wel wat uit elkaar zitten bij. Waarbij,
zeker.
Vooral Renault toch altijd wat zoekende is wat ze nou willen. Die hebben hele comfortabele Renaults gehad. En toch ook wel dat die de Laguna 3 was weer een vrij strakke auto en zo. En, soms weten ze niet helemaal precies wat nou hun merkwaardig is.
De grap is dat ze daar inderdaad één keer in zoveel tijd besluiten ze om het anders te gaan doen.
Ja.
En dan worden er een tijdje best wel matige auto's gebouwd. Dan hebben ze een trucje onder de knie.
Ja.
En dan gaan ze weer iets anders doen.
Ja.
Want de vorige Megane, dat was best een redelijk stevige hatchback.
Ja.
Maar die reed eigenlijk heel fijn.
Ja.
En de huidige Megane werd veel softer. Maar dat rijdt eigenlijk voor geen meter.
Nee, de balans met de Talisman hetzelfde. Dat was ook...
Precies. En de Megane 2... Was dat 2? Ja, de Megane 2 met die rare bips. Dat was ook een relatief stevige auto. Maar dat werkte dan weer totaal niet.
Nee.
Dus het is Renault is daar altijd een beetje zoekende in.
Ja. Ik vind dan wel opvallend dat ze in elk van de laatste jaren in Engeland... Kijk naar Jaguars en ook de Range Rovers en zo. Dat zijn naar omstandigheden toch wel best vrij stevige auto's, vind ik. Ook een Evoque of zo vind ik niet een hele softe auto.
Nee.
Terwijl de wegen in Engeland...
Ja, maar ze hebben wel veel veerweg. En dat scheelt voor slecht wegdek een heleboel.
Dat is wel waar, ja.
Dat scheelt echt al, dat scheelt al de helft. Jaguars, ja, dat heeft mij ook wel eens verbaasd. Zeker iets als een F-Pace bijvoorbeeld, de SUV.
Ja.
Dat ding is echt...
Ook een XF is echt wel een harde auto. Ja, als je dan die Engelse buitenwegen, dan word je eigenlijk door elkaar gerammerd.
Ja. Dat heb ik ook wel eens tegen een Engelse autojournalist gezegd, dat het echt niet eerlijk is om zeg maar, de kwaliteiten van auto's af te rekenen op het wegdek in Engeland. Want het ligt niet aan de fabrikanten van die auto's dat ze het zo slecht doen, maar aan het feit dat Engels gewoon echt geen fatsoenlijke weg kunnen bouwen.
Ja.
Dus weet je, dat kun je de autofabrikant ook niet echt kwalijk.
Mooie aanpassing vind ik vooral ook dat... Dat was mijn verbazing wel toen ik de wat sportievere Ferraris voor het eerst echt ging testen. Hoe zacht die auto's eigenlijk zijn. Omdat ik al wel eerder alleen de Porsches en zo. Maar die zijn echt veel strakker dan een F8 of zo.
Ja.
Is het helemaal niet zo'n plankharde auto. Kijk, het is harder dan pakmeten een Fiat...
500.
Ja, precies. En is Fiat 500 nog een relatief stevige auto, zeg maar. Maar... Een 911 ligt zoveel strakker op de weg. En ook iets als een BMW M3 of zo. En dan stap je in zo'n Ferrari en denk je... Goh, en de kracht van hun onderstel is dan... Dat ondanks het feit dat hij niet plankhard is... Dat wegligging nog steeds heel erg goed is. En in Nederland verbaast me dat ze ook reden. Zelfs ook bijvoorbeeld een 488 Pista. Denk je, nou, circuit, hè? Net als een GT3 RS of zo. En ik denk, nou ja, zo hard, zo extreem is hij eigenlijk niet. Zit meer een aandrijflijn in de besturing, heel scherp en zo. Maar het onderstel is niet zo plankhard als ik gedacht had. Omdat je bijvoorbeeld een GT3 RS kent en dat is gewoon koenk.
Ik weet waar hij nu komt. En toen ging jij naar Maranello.
Ja, nee, er rijden in Italië ineens Ferraris op de Italiaanse wegen. Denk je, oh, wacht eens even. Want die zijn natuurlijk niveau Engels, dat in de bergen al die boomwortels, de alle kanten komen die wegen stuk omhoog en omlaag met allerlei kronkels en gaten erin. En die Ferraris die rammen eroverheen alsof het er niet ligt. Het wordt allemaal strak gesleept door het onderstel. En je kan er gewoon met hoogst illegale snelheden overheen. En ineens valt er alles op zijn plek.
Nou, en het rare is dat Ferrari is nou niet een merk waarvan ik zou zeggen, het is heel bescheiden, het klopt zichzelf niet zo graag op de borst. Want dat doen ze wel. Maar waar je Ferrari eigenlijk nooit over hoort, en wat denk ik een van de grote krachten van Ferrari is, is dat hun auto's altijd relatief licht zijn gebleven.
Ja.
En als het licht is, dan hoef je het dus ook niet knetterhard af te dempen en te veren om toch een redelijke wegligging te hebben. En dat werkt heel goed.
Ja.
Maar bijna alle Ferraris die je kent, er zit veel carbon in, veel lichtgewicht materialen. En dat zorgt ervoor dat ze over het algemeen, voor het segment waar ze in opereren, niet al te zwaar zijn.
Ja.
En dat is denk ik de grote kracht van het merk, samen met de elektronica.
Ja.
Die is briljant.
Nee, hoe de elektronica samenwerkt met het onderstel. Het is echt, je hebt ESP en ESP in verschillende merken. We hebben al bij voorbeelden van de auto's waarbij het ESP pas aangaat als je aan de vangrail staat, ja, zeg maar. Maar bij Ferrari is zeker de tractiecontrole met dat vermogen op de achterwielen is zo goed dat je dus niet eens voelt dat er wordt ingegrepen. Het beste voorbeeld was de reek met de 488 voor het eerst. Dat was bij de introductie van de Spider. Turboblok, voor de eerste, de voorganger natuurlijk, 485 natuurlijk atmosferisch, dus heel veel koppen onderin. En toen reek een hairpin uit en ik gaf gas. En ze zijn heel trots op de snelheid van die turbo's. Dat je nou, en dacht ik, nou, daar voelde ik volgens mij even toch een beetje turbovertraging, heel even kort. En toen probeer ik nog een paar keer, maar wat bleek nou? Het was niet turbovertraging, het was de tractiecontrole die ingreep en het vermogen wat beperkte.
Ja, bizar, hè?
Maar zo weinig, dat is echt heel... Dus voordat je te veel vermogen op heb, is het al ingegrepen en zo. Dus voordat er iets met de wielen gebeurt, van die wielen waar de wielen spinnen door en dan kak, voel je zo'n ingreep.
Nee, McLaren heeft het ook. Het is net alsof er een cameraatje in de bodem van de auto zit,
ja,
die dan ziet aan het asfalt hoeveel vermogen de wielen theoretisch op het asfalt zouden kunnen leggen
knap.
En de motor daar gewoon op begrenst.
En als het dan heel erg nat is, dan voel je het ietsje meer, omdat je dan gaat de ESP ook meer doen. Maar alsof ze al weten voordat je gas gaat geven hoeveel vermogen je kwijt. Want het is heel knap.
Ja, het is echt briljant geregeld.
Ja.
En dat is denk ik samen met het lichtgewicht bouwstijl van Ferrari, de grote kracht van het merk.
Ja, en dat is iets aan de prijssegment, maar om het bruggetje even terug, dat gebeurt dus niet in een bijvoorbeeld Citroën C4 op dit moment.
Nee, het is gewoon onverfijnd. Wat ik al zei, dat is op zich niet erg. Maar ja, dan kunnen wij niet zeggen dat het goed is.
Nee.
Want het is niet goed. Het is voor het geld wat je ervoor neertelt, is het een keuze. Het is een compromis.
Ja.
En het kan heel goed zijn dat je daar fan van bent.
Ja, en het heeft dus ook niks te maken, ik herhaal maar een keer, met het feit dat wij geen comfortabele auto's willen of altijd als een Max Verstappen door de bocht te gaan.
Nee hoor.
Want de huidige en de vorige C-klasse, ik vind ze ook een fijne auto. Dus ik dacht, nou, dit wil ik nog wel eens gewoon mezelf privé rijden.
Ja, hoewel, ik heb nu een tijdje achter elkaar met de huidige C-klasse gereden. En de ding heeft wel een paar hele irritante eigenschappen. En de meest irritante is dat als je achteruit rijdt en hij denkt dat er binnen een straal van 2 kilometer een kans is dat je een paaltje gaat raken, dat hij automatisch aan de rem trekt.
Ja.
En nou is het op zich een heel handig systeem, want ik bedoel, je kan beter een keertje te veel met je hoofd tegen de hoofdsteun knallen dan dat je een keertje een paaltje raakt. Maar dit is wel heel extreem.
Ik kan niet uitzetten.
Je kan het wel uitzetten, maar het is ook wel fijn als je gewoon achteruit kan rijden, dat als je een parkeerplekje ziet, ergens in, laten we zeggen, Amsterdam, dan ga je niet eerst even door alle minuutjes heen, dan wil je gewoon snel in dat parkeervak, want de hele stad staat op jou te wachten. En dan is het wel fijn als je hem gewoon achteruit rijdt en dat met een beetje tempo kan doen. Maar die C-klasse, dat is echt om de havenklap met je kop tegen de hoofdsteun aan.
De moderne piepjes en
dat vind ik niet zo heel prettig.
Klacht.
En in Mercedes voert hem in Nederland alleen met het verlaagde comfortonderstel. En nou vind ik een comfortonderstel prima en een verlaagd onderstel prima. Alleen de combinatie van deze twee is dat je echt...
Maar dat wist ik namelijk niet. Er is een optie die heet comfortonderstel?
Nou ja, er staat in de prijslijst, want ik maakte toevallig een verhaal tussen onze Duetest C180 tegen een C200.
Mm-hmm.
We hebben het vorige keer over gehad. En toen zag ik in de optielijst staan, verlaagd comfortonderstel. Dus dat impliceert volgens mij dat er ook een normaal comfortonderstel is, want anders heet het wel gewoon comfortonderstel.
Ja, maar is niet de basisnaam voor hun onderstel gewoon comfortonderstel?
Nee, het is verlaagd comfortonderstel, want er zit ook een gewoon comfortonderstel, maar dat zit dan alleen op plug-in hybrides. Waarschijnlijk omdat die wat zwaarder zijn. En dus wat meer bodemvrijheid nodig hebben. Maar het verlaagde comfortonderstel zorgt ervoor dat je regelmatig met de voorbumper aan het asfalt ligt. Gewoon dat je komt van een drempel af.
Ja.
Er is niet zoveel ruimte tussen de bumper en het wegdek, want verlaagd.
De vering te soft om
en comfortonderstel betekent inderdaad dat hij het net te ver inveert voordat de demper hem opvangt.
Slordig.
En dat is, dat is voor Mercedes vind ik dat slordig.
Nee, dat vind ik niks voor hun eigenlijk. Nou, begin wel ook van collega Stefan, want we hebben nu ingereld die C180 voor een plug-in, de C300e.
Ja. Estate,
daar is hij niet heel enthousiast over.
Nee, maar die heeft een AMG-line sportonderstel. Dan dat kan alweer anders zijn.
Toevallig een andere auto waar ook zoiets gold, maar er is een embargo op. Dus daar mag ik nog even niks over zeggen. Maar daar gaan we de volgende keer uitbreid op in, want daar valt veel over te vertellen.
Nou, ik heb onlangs met een 4-serie gereden met een M-onderstel.
Mm-hmm.
En adaptieve dempers. Er is een tijd geweest, moest iedereen zijn moeder adaptieve dempers hebben.
Ja.
Maar bij een BMW met een M-Sport onderstel is het echt de adaptieve versie. Dat is zoveel beter. Want als je hem in sport zet, dan is hij eigenlijk wat te hard voor klinkerwegen, drempels en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar als je hem dan in comfort zet, dan is het prima.
Ja, dus in comfort zetten met sportonderstel, zeg maar, die combinatie.
Precies.
Maar
dan moet je wel, dan moet je gewoon hele goede adaptieve dempers hebben.
Ja.
En dat kost geld.
Nee, klopt. En even kijken, verdraaid nou, heb ik nog wat noemen. Over, ja, over Mercedes inderdaad en over die C-klasse die we allebei willen. Oh ja, nee, over irritante piepjes heb ik nog een leuk voorbeeld. Dat vind ik in de Peugeots.
Ja.
Als jij, de motor loopt nog en je bent aan het file parkeren. En dat doe je bijvoorbeeld aan de bestuurderskant, omdat je aan de linkerkant van de weg doet. Bij een NVR. En je wil even snel de deur open doen, want kijk of je wielen de stoeprand niet raken. Dan gaat er een soort brandalarm af in die auto. Want je zou maar vergeten dat de motor nog loopt.
Ja.
Echt, dat doet gewoon pijn aan je oren zo hard. Terwijl ik vind het heel fijn om even kijken hoe sta ik bij de stoep. Want dan, ik wil niet mijn vel geraken, maar ik wil wel dicht bij de stoep. Want het is een smalle straat en je wil niet ASO zijn, zeg maar. Dat je taxi nodig hebt om van je auto naar de stoep te komen. En dan kan ze ook gewoon niet uit.
Nee, dat is vervelend.
En dat is echt... En dat vind ik zo iets van de fabrikant denken. Ja, zo niet.
Wat ook heel irritant is, en daar maakt BMW zich schuldig aan, is dat als je de auto een klein stukje wil verplaatsen, dus je stapt in, maar je doet de gordel niet om, want je wil alleen maar 3 meter naar voren rijden. En je zet hem dan in D en je wil gaan rijden. En dan zegt hij, nee, gordel om. Ja. En dan gaat hij gewoon niet. Ja. Bloedirritant. Ja. Bemoei je er niet mee.
Ja, nee, het is iets te veel, zoals bij de lawsuits willen voorkomen of zo. Van BMW had moeten, BMW had mij moeten zeggen dat ik mijn gordel om had moeten doen.
Weet je, het is natuurlijk wel zo, beter een keer te veel gewaarschuwd dan een keer te weinig.
Ja.
En dat snap ik wel. Alleen, misschien dat ik in een andere tijd ben opgegroeid, maar mijn eerste auto had een handrem en dat was het enige veiligheidssysteem zo'n beetje wat erop zat, weet je wel.
Nee, ook geen gordels.
En gordels dan nog net wel, maar geen airbags, geen ESP, geen ABS, helemaal niks.
Nee.
En weet je, dat heb ik ook wel eens eerder benoemd, dat heb ik ook overleefd. Dus, en af en toe heb ik wel eens iets, de bemoeizucht staat nu een beetje te ver door. Het wordt nu gewoon irritant en dat kan niet de bedoeling zijn.
Ja, de mens moet dan nu een soort autonoom rijdende machine worden of zo, hè, willen ze. En dan,
Ja, ik liever niet.
Oké, gaan we naar het volgende. Dat is het nieuwsbericht van afgelopen week dat nu ook uit de statistieken blijkt, wat we natuurlijk al lang zagen. De dieselauto heeft het zwaar in Nederland en de verkoopaantallen van diesel nemen heel rap af. Dat vind ik niet onbegrijpelijk, maar ik vind het wel jammer en ik vind het toch ook een beetje onterecht eigenlijk.
Ja.
Kijk, dat het door Dieselgate was het onvermijdelijk dat diesel afnemen. Het wordt nu ook zwaar belast en zo. En dat heeft de industrie, wat mij betreft, volledig aan zichzelf te danken. Ik bedoel, je hebt al geen vrienden bij alle overheden. En als jij dan blijkt moedwillig de boel te bedriegen om diesels op de markt te houden. Terwijl het hoeft er niet, want alle huidige diesels zijn super schoon. Want die worden zeer streng gecontroleerd, logischerwijs, na Dieselgate. Met allemaal real driving emissions en zo. Dus ze hadden het wel gekund en dan had je diesel gewoon lekker kunnen doorzetten. Maar vertrouwen is bij de overheid weg. Want jullie liegen en bedriegen toch, zeggen ze. Dus de diesel wordt de markt uitgeprijsd en dan moet de consument moet fijne dieselauto's missen. Dankzij de industrie.
Ja, ik merk dat ik vind het een beetje een moeilijk verhaal. Ik ben deels met je eens. Ik vind het jammer. Een dieselmotor en zeker een wat grotere dieselmotor, dat is een erg prettige, comfortabele rijbeleving met een grote actieradius.
Ja.
En ik denk dat de hele brandstofsoort afrekenen op de fraude van in feite één concern.
Mm-hmm.
Er zijn nog wat andere concerns waar die ervan verdacht worden.
Ja.
Maar laten we zeggen dat het Volkswagen concern zeker weten schuldig is.
Ja.
En echt keihard heeft gefraudeerd. Eigenlijk voor de bottom line.
Ja.
Want ze hadden ze inderdaad schoon kunnen maken. Ja. Maar dat kostte te veel geld. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. Zeker niet voor de fabrikanten die wel geïnvesteerd hebben in moderne schone diesels.
Zit in, Mercedes al. Ja.
Maar tegelijkertijd is het wel zo dat veel onafhankelijk onderzoek wijst uit dat met de real world driving emissions en zo, ze zijn wel schoon als ze uit de fabriek komen. Maar als partikelfilter helemaal vol zit, dan moet zo'n ding geregenereerd worden voordat het weer werkt. Dus dan werkt het al minder. Dat regenereren gaat eigenlijk door er een hele sloot diesel doorheen te flikkeren. Dus op het moment dat hij aan het regenereren is, dan is hij echt gigantisch vervuilend. En dan is het nog maar de vraag of de bezitter er genoeg mee rijdt om ook dat regenereren helemaal goed te doen, zodat het NOx-filter ook echt weer schoon is. Dus ik vind het jammer deels onterecht, maar in de praktijk blijkt toch dat ze in ieder geval op momenten wel heel erg veel schadelijker voor het milieu zijn dan dat ze op papier zouden moeten zijn. En natuurlijk, ik weet ook, benzineauto's verbruiken meer in de praktijk dan dat ze op... Dat is allemaal waar. Maar wat ik zeg, tijdens dat regenereren zijn ze wel echt vreselijk vervuilend. En als je er veel korte afstanden mee rijdt en dat regenereren niet lukt, dan zijn ze dus permanent heel erg vervuilend. Ja. Dus, en ja, het argument van de overheden, ja, jullie bedonderen de boel. Ja, dan hebben de overheden ook wel een klein beetje boter op het hoofd. Dan had je een cyclus moeten maken al veel eerder, waar gewoon minder makkelijk mee te frauderen viel.
Nou, dat vind ik ook sowieso. Ik vind de klacht dat mensen zich aanpassen aan dat mensen zo zijn. Dat twee verschillende dingen. En nog los van de fraude van Volkswagen, natuurlijk de klacht dat merken hun motor zo aanpassen dat die zo gunstig mogelijk uit de cyclus komt. Wat soms zelfs nadelige effecten heeft voor het daadwerkelijk verbruik. En daar dan kwaad over worden. Maar dan wel belasten op de CO2-score die uit de cyclus komt. Denk, ja, wat wil je nou?
Ja, wat ik zeg. Ik zeg niet dat het mag. Ik zeg niet dat het, dat het toelaatbaar zou moeten zijn.
Geen keuze zelfs. Want als jij het andersom zou doen, dan prijs je zelf dus de markt uit.
Nou ja, kijk wat Honda gedaan heeft. Ja. Wij hadden ooit een Civic 2.2 CDTi.
Ja.
En op papier was dat ding verschrikkelijk vervuilend. In de praktijk reed dat ding, al ging je er 200 mee, dat ding reed altijd 1 op 20 of zuiniger.
Ja.
En dat was ook het beleid van Honda. Van ja, maar wij maken de motoren liever in de praktijk zuinig dan op papier zuinig. Ja. En dat is heel nobel en heel mooi. En ik raad iedereen een Civic 2.2 CDTi aan die zuinig wil rijden.
Maar niemand heeft hem gekocht, dat was te duur.
Maar inderdaad, dat ding was veel te duur, want hij werd compleet de markt uitgeprijsd door de BPM. Ja, ja. Dan is het een beetje, dan duw je fabrikanten dus wel een bepaalde richting in. Omdat ze anders hun product niet kunnen verkopen.
Nee, en ik verleg altijd van, ja, je maakt zelf de regels en het gaat om het meetmoment. En bij boxers en judoka's met de gewichtsklasses, dat sommigen die er echt net iedere keer ondersboven zitten, nou, die gaan dan ook de dag voor de weging niet eten en zweten in een joggingpak om misschien ook vocht eruit te doen. En zitten ze net op 79,95 180 kilo en daarna drinken ze even 5 liter water, wegen ze 85. Want voor de wedstrijd worden ze niet meer gewogen.
Nee.
Maar niemand die klaagt dat dan vals spelen is, toch? Dat is gewoon... En zelfs, het is zelfs niet amoreel om het zo te doen, want iedereen de boksenwereld weet van ja, zo werkt het. We hebben één moment, dan moet je eronder zitten en dan voor de wedstrijd kijk je maar.
Ja, dan moet je de regels anders maken.
Ja, terwijl ik zou inderdaad eigenlijk zeggen van goh, weeg maar een minuut voor de wedstrijd. En dat hou je misschien niet. Nee, dan val je dus in een andere klasse, want dan daarmee deel je de klappen uit met die kilo's. Maar daar hebben ze niet voor gekozen en dus accepteert iedereen het zo.
Ja.
En met cyclus en voor diesel was dat wat mij betreft ook zo.
Ja, en dan wordt ons wel eens verweten dat we voorbij gaan aan de schadelijke effecten van de auto's en wat dat op termijn gaat betekenen voor de leefbaarheid van de planeet. En het is heel belangrijk dat we kijken naar de leefbaarheid van de planeet. Overigens niet voor de planeet, want die zal het geen zak interesseren.
Nee,
maar
voor
de leefbaarheid
van
de mensheid. Maar vergis je niet dat we kunnen morgen allemaal een Tesla gaan rijden. En dan doen we er nog een paar hypothetische kerncentrales bij, zodat we alle elektriciteit ook nog volledig uitstootvrij kunnen opwekken. En dan nog maakt het in grote, op het grote geheel eigenlijk niet zo gek veel uit. Ik bedoel, kijk alleen naar hoeveel...
Boten en industrie. En,
ja, boten, ja, maar ook kleine dingen. Huishoudproducten, schoonmaaksprays, deo's. Hoeveel fijnstof daarmee geproduceerd wordt. Het is, als we echt iets willen doen aan de leefbaarheid voor toekomstige generaties, dan moeten we terug naar het tijdperk van voor de industriële revolutie. Maar je kunt niet, daar ben ik echt van overtuigd, met ons huidige welvaartsniveau en onze welvaartsbehoeften, de schadelijke effecten van ons bestaan op de planeet genoeg beperken om daadwerkelijk opwarming tegen te gaan. Dat geloof ik niet. Je kunt
maar dan heb je nog twee dingen inderdaad. Want CO2 is mondiaal iets. Wel, het vervuilen van diesel is heel lokaal. Van zich in een bepaalde straat, als daar twee vervuilende bestelbussen eigenaren wonen, dan doen die ook genoeg schade voor de hele straat. En wat nu gebeurt is dat natuurlijk nieuwe auto's niet zijn elektrisch, worden zo de markt uitgeprijsd, dat dus de import van tweedehands auto's neemt toe en we blijven allemaal langer in onze oude meuk rijden. Ja, dan kan je beter nieuwe diesels hebben, want dat scheelt dus echt gewoon een factor 10 of zo met eentje van 15 jaar daarvoor.
Ja, maar eentje die je niet hoeft te maken, stoot bij de productie niks uit.
Ja, maar dan heb je over CO2, niet over de lokale vervuiling.
Nee, precies.
Want we hebben natuurlijk een
NOx-probleem. Maar CO2 is een mondiaal probleem. NOx is een lokale probleem. Ja. Dat zijn beide problemen. En beide hebben ze voor de toekomstige generaties een hele grote impact. En als je daar echt wat aan wil doen...
Ja.
Ja, dan moet je niet voortplanten.
Nee, ja, dat verdeel ik sowieso niet meer. Dan even, wat vind je nou de fijnste diesel?
De allerfijnste diesel?
Ja, die er ooit was. Of wat,
Die ik ooit gereden. Oeh, de allerfijnste diesel die ik ooit heb gereden. Ja, ik ben wel fan van de Audi V6 TDI.
Ja.
Dat vind ik toch wel een heel erg fijne diesel.
Ja. En, ja, ik dacht die ging noemen. Dat heb je natuurlijk al eerder inderdaad.
Die heb ik al inderdaad een keertje benoemd toen het ging over de 7 lekkerste verbrandingsmotoren.
Ja.
Dat is wel een hele fijne... En ik vind de BMW 6 in lijn diesel, dat vind ik over het algemeen. En dan specifiek de versie met twee turbo's, dus 40D. Niet dat het hele ingewikkelde ding met 3 of 4 turbo's.
Met 4, ja.
Want die voegde buiten dat interessant is dat het kan, voegde het niet zoveel toe. Maar die B-turbo 40D, dat is wel echt een...
Nou, dat wil ik wel zeggen, want ik... dat was losstaand, een fijne motor. Maar ik weet dat BMW heel erg claimde dat ze dus toen die net, toen zaakjes net uit was, een beetje 2010 of 2009 en zo, een beetje in die jaren, ja. Van, hè, hiermee hebben wij dus geen V8 meer nodig. En toen had ik een test met, die heette dan daar denk ik ook de 740D met die B-turbo 6 lijn. En ik had een Audi A8 met V8 TDI. Nou, dat was wel een verschil hoor. Dat was echt vervanging voor de V8. Nee.
Wat grappig is.
Die V8 was zoveel fijner. Dat was echt zoveel soepeler bij lage toeren. Gewoon hoe die opkwam.
Ja, maar dan is het eigenlijk puur op inhoud. Gewoon ja, dat hij de turbo's minder snel.
Ja. Jawel, maar ook al had je meer cilinders met, hebben we al vaak over gehad natuurlijk. Meer cilinders met zelfde inhoud is ook niet alles. Nou, zo'n 6 in lijn wel heel fijn.
Nee, maar dus het gaat er gewoon om een 4 liter motor.
Ja.
Levert van zichzelf, zonder dat de turbo's helpen, gewoon meer vermogen dan een 3 liter motor.
Ja.
Gewoon, je kan meer brandstof verbranden. Dus levert hij meer vermogen en hangt hij minder aan zijn turbo's, zoals ik het wel eens
noem. Ja, hij had te veel toeren nodig eigenlijk, die 6 in lijn. En dat, je maakt geen toeren in een diesel, tenzij je echt flat-out gaat. Maar
het is heel grappig, want de huidige 7-serie voor de facelift, die heb jij een keertje als 750i gehad, dus de benzine V8. En ik een keertje als 740i met 6 in lijn.
Ja.
En met die laatste ben ik naar Berlijn geknald. En die laatste, de eerste dus met V8, die heb ik voor jou ingeleverd. Daar heb ik ook een paar honderd kilometer mee gereden door het hele land. En ik vond de 6-cilinder echt fijner.
Nee.
Ik vond dat, hij was wat lichter in de neus.
Ja,
maar goed, dat is iets voor een 7-serie, dat zal wel.
Mm-hmm.
Maar het concept van een 6 in lijn met gewoon de perfecte balans van alle draaiende delen. Ik miste de extra kracht niet ten opzichte van de V8. En die souplesse van zo'n 6-cilinder lijnmotor, dat is echt.
Maar is, en dat jouw motortechniek kennis wel beter dan de mijne. Van uiteraard weet ik van hoe hè, de souplesse van 6 lijn, dat qua balans helemaal klopt. Maar dat geldt toch in feite ook voor een V8?
Zeker. Alleen bij een V8, zo'n crossplane, het is een hele, je hangt er een hele zware krukas aan.
Mm-hmm.
En dat is om de balans van de verschillende cilinders eigenlijk elkaar op te laten heffen. Maar daardoor krijg je een ontzettend zwaar.
Nee, het is wel meer mas, ja.
Toerenarm blok eigenlijk. En zo'n 6 in lijn, dat is gewoon, ja, je kan er in feite alles mee. En voor zo'n V8 ligt dat net even wat anders. Daar moet je de krukas op een bepaalde manier vormgeven. En dan ook nog hele zware tegengewichten eraan hangen om te zorgen dat, dat al die vibraties eruit zijn.
Weet je wat ook een fijne diesel was? En dat is eigenlijk zo'n diesel die nooit gekomen is. Die heb ik heel kort gereden. Was de V8, ik weet niet of ze een TDI noemde, of dat ze gewoon diesel, geloof ik, in de Porsche Panamera.
Ik wilde hem voor deze keer op de 2Drive zetten. En dat wilde ik doen, omdat bij de intro van de huidige Panamera voor de facelift...
Ja.
Stond de diesel en de turbo en de 4S.
Ja.
En nou, een beetje blik achter de schermen. Als we met meerdere automedia op intro gaan, dan kijken we altijd een beetje wie wil wat rijden.
Ja.
Wat past bij het specifieke merk. En een aantal collega's gingen al voor die diesel. Ik dacht, ja, dan kan ik hem ook wel doen, maar dan vertellen we allemaal hetzelfde verhaal. Dus dan stel ik me bescheiden op en dan ga ik gewoon voor de turbo.
Ja.
Nee, de 4S was niet beschikbaar, dus toen heb ik de benzine turbo gepakt. En ik dacht, ja, die diesel, V8 diesels, ik vind het gewoon een vet concept. Ik dacht, weet je, die pak ik nog wel een keertje op. Dat ding levert ook 850 Nm bij stationair toerental of zo. Maar die komt vast wel een keer in Nederland. Maar dat ding heeft wel geteld 2 maanden in de verkooplijst gestaan. En toen was hij ook gewoon weg, niet meer te vinden.
Nee, maar die diesel, even een uitleg voor mensen die weten. Ik heb hem inderdaad kort kunnen rijden bij introductie van de Panamera Sport Turismo.
Oh, ja.
Was hij ook. Die V8 diesel. En het was echt, je hebt er zo weinig toer, had je zoveel koppel. En het paste gewoon bij die auto. Het is ook, ik bedoel, heel veel toer of de turbo was op zich ook wel oké. Maar dan moet je toch net wat meer toeren maken. En dan werkt in die diesel werkt vanaf onderin beter. Want in een auto met het formaat van Panamera gewoon beter werkt.
Hey, ik weet het nog uit de specificatie. Dat is 850 Nm bij 1000 toeren per minuut.
Nou, dat is echt, dat is zo goed voor een auto als dat. Waarbij dus eigenlijk met elektrisch heb je dat dus ook een soort van.
Ja, maar, goed, ja, maar zonder de massa.
Ja, maar dat is wel waar, ja, de accu's inderdaad. Maar die dieseldreunen van zo'n V8, dat past ook wel bij die Panamera. Maar toen komt ook Dieselgate en Porsche heeft heel snel korte metten gemaakt van, is het in orde die motor? En ik denk kort de bocht het antwoord, de CEO die zat er bovenop, we denken het wel misschien. En het is meteen, nou, dat is het risico's voor mij veel weg. Dat past niet bij Porsche om een imago dat wij een dieselprobleem hebben met uitstoot, dat het niet weer zijn. En hij is gewoon geschrapt.
Ja, en Porsche was er natuurlijk toen al bij met de plug-in hybride modellen. En ja, dat leverde toen al. Daar hebben ze wel adequaat op gehandeld.
Ja.
Maar het is voor.
Het is wel jammer, want het was wel echt zeker de beste Panamera van het stel eigenlijk.
Ik zit even te denken, ik heb de SQ7 TDI heb ik toen nog gedaan als intro. En die had ook die motor, maar dan
de elektrische. Ja, elektrische turbo's. Ja, elektrische compressors. Ja, was ook fijn, maar het is zo groot.
Één elektrische. Volgens mij had hij 2 turbo's en een elektrische compressor.
Ja, klopt. Ja.
En dan ook nog geschakelde turbo's. Dus je had alle uitlaatgassen gingen door allebei de turbo's heen. Dan had je een kleine turbo voor de lage toerentallen, een grote voor de hoge toerentallen. En dan die elektrische turbo om zeg maar de turbovertraging helemaal weg te dringen. En dat was echt, dat klonk voor een diesel. Ik kwam toen terug en dat zei ik toen tegen onze toenmalige hoofdredacteur. Toen zei ik, hij klinkt eigenlijk als een muscle car die nooit verder in toeren komt dan 4000.
Ja, ja.
Zo klinkt het.
Ja.
Toen zei hij, dat kan niet. En toen heeft hij zelf nog een keertje, is hij naar een auto Bild kont in de lenkraad of zo'n soort. En toen reed hij met die motor in, ik denk ook de S28. Toen zei hij, je had wel gelijk. Ja. Dat klinkt inderdaad wel heel erg dik. Dus het is jammer dat die motor niet wat langer gevoerd is. Maar goed, hij stond dus op mijn to-drive list, omdat hij is me eigenlijk ontglipt. Ja. Ik was er heel benieuwd naar, maar ik dacht, nou, komt wel. En toen kwam het nooit meer.
Dus in Panamera heb jij inderdaad nooit gereden. Alleen die Audi. Ja. Nee, het was echt. Is dat inderdaad hetzelfde? Want dat had ik niet durven zeggen. Want het is niet hetzelfde blok.
Nou, volgens mij is het hetzelfde blok. Alleen heeft hij in de SQ7 dan nog de toevoeging van een elektrische compressor. Maar volgens mij is het onderblok wel hetzelfde.
Nee, oké. Okay. Ja. En Panamera, dus ik alleen in Vancouver Island in Canada mee kort. Want ik focusde op de turbo. En het was echt top. En voordat ik kon zeggen van dit is geen die moet hebben, was hij al weg.
Ja, en het leuke van zo'n blok met enorm veel koppel. Is dat het levert hetzelfde vermogen als, laten we zeggen, een 308 GTI, maar dan bij stationair toerentaal. Ik heb het een keertje uitgerekend voor een Bentley Mulsanne. Mm-hmm. Die heeft nog dat 6,75 liter V8 blok met die turbo. En dat ding had geloof ik ook iets van 900 Newtonmeter. Echt al bijna van een stationair. Toen heb ik het al eens uitgerekend. Dat ding levert evenveel vermogen als een 308 GTI. Alleen de 308 GTI doet het dan bij 6000. Mm-hmm. En dit ding deed het bij 1800. Ja. Maar dan heb je hetzelfde vermogen. Ja. En dan krijg je inderdaad een beetje het effect van een elektromotor.
Daarom hebben we ook die oudste grote slagvolumes, hè, Rolls Royce. Ja, dus niet voor de toerenbegrenzer, maar juist voor onder de 2000.
Precies, dat je 200 pk kan leveren zonder dat het ding harder dan 2000 toeren hoeft te draaien. Ja. En dat is altijd een heel apart gevoel. Goed.
Oké. Okay. Leuk. Gaan we even door. Dan naar aanleiding van onze vorige podcast een aardige mail van een luisteraar genaamd Simon Achterhuis. En die opperde sowieso een idee voor een nieuwe rubriek. Dat ik dacht, nou, enerzijds lastig van beperkt, maar kan toch leuk zijn. Ik denk, hou een keer tegen jou aan. Hij stelt voor dat we dan per merk, ik neem maar per aflevering dat we dan één merk pakken, kijken in hoeverre het merk DNA, sowieso op ingaan wat dat dan moet zijn voor dat merk, maar of dat nog wel in het gamma zit. Dat we dus per keer een merkje pakken en eens kijken nu in het gamma. Ja. En wat denk je, is dat leuk?
Nou ja, ik vind het een heel leuk idee. Alleen omdat we de vorige keer besloten hebben om een nieuwe rubriek met onterecht onbemerkte auto's op te nemen. Wat mij leuk lijkt, is als er een leuke aanleiding is om dat een keer te doen. Ik weet bijvoorbeeld dat er binnenkort een nieuwe Alfa Romeo onthuld wordt. Ja. En weet je, als dat dan de aanleiding is, dat we dan eens gaan kijken van, nou, we hebben hier de nieuwe Alfa Romeo.
Ja, dat is structuur iedere week. Dat wordt een beetje geforceerd. Maar dan als er een nieuwe auto is, dan gaan we
als er een leuke aanleiding is om daar eens aan te dus laten we zeggen een BMW met voorwielaandrijving bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Om maar eens wat te noemen.
Ja, laten we daar misschien toevallig het volgende keer eens over hebben. Zonder dat we overtredingen nu hebben gegaan. En hij vroeg ook trouwens of we wat dieper konden ingaan af en toe op de technische kant van motoren. Omdat voor zijn goed zeggenwijs soms zaken, ja, die zijn een fijne motor, maar dan leggen we niet uit waarom. Vind ik op zich wel leuk. Nou, hebben we dat bijvoorbeeld net wel een beetje gedaan met die diesels. Eigenlijk precies dat.
Ja.
Dus kijk even naar de tijd. Nou, bijvoorbeeld, laatst voorbeeld noemen. Jij zegt heel vaak, hè, van de Basis 911 heeft een hele fijne motor.
Ja.
Waarom is dat zo?
Ja, dit vind ik ook een heel leuk idee. Ik zit bijna te stuiten achter de microfoon.
Ja.
Want ik meen van mezelf te mogen zeggen dat ik er heel enthousiast over kan vertellen. Het probleem is alleen dat als ik dat doe, dan zie ik vaak dat luisteraars op een gegeven moment afhaken omdat ze het of niet begrijpen of niet interessant vinden. Mm-hmm. Of dat het eerste naar het tweede leidt. Dat merk ik vaak op feestjes. Ja, ik ben geen fijn persoon om echt te hebben op feestjes. maar ik wil best een keertje een poging doen. Je scoort de motor natuurlijk op subjectieve criteria en objectieve criteria en een combinatie van die twee. Je kan objectief meten en voelen wat verbruikt hij, hoeveel vermogen levert hij, hoe ziet het koppelverloop eruit. Nou, dan heb je dingen die wat meer subjectief zijn, gasrespons bijvoorbeeld.
Ja.
Ik bedoel, je kunt het meten, maar je hebt niet een stopwatch in je hand waarmee je exact tot een milliseconde kan meten. Dus dat bepaal je een beetje aan de hand van je referentiekader. Hetzelfde geldt voor zoiets als noise vibration harshness. Voor een deel objectief kun je...
Enige geluid is ander niet, hè? Zeg maar.
Precies. Ja. Je voelt dat een 3-cilinder meer trillingen heeft dan een 6-cilinder. En een V6 heeft er weer meer dan een 6-in-lijn.
Ja.
Of een 6-cilinder boxer. Dus dat kun je voor een deel voelen. Maar ook weer niet... Hè? Het is geen definitive flowchart waar iedereen het mee eens zal zijn. Ja, en dan zijn er nog hele subjectieve dingen. Geluid, beleving. Ik vind er een atmosferische benzinemotor die 8000 toeren draait schitterend.
Ja.
Voor mij is dat echt, denk ik, dezelfde belevenis als die sommige mensen hebben als ze Bach of Mozart horen. Dat meen ik echt. Ik heb dan kippenvel, ik heb tranen in mijn ogen.
Ik denk ook dat dat trouwens hetzelfde reden heeft.
Dat zou heel goed kunnen.
Waarom klinkt zelfs een 3-cilinder een hoge toer, maar een 6-in-lijn beter dan een V6? Omdat er meer... Een soort cadans in het geluid. En
dat kan, maar sommige V6'en, de C43 AMG-motor van weleer, dat was echt... Die V6, die klonk beter dan de V8. Vond ik echt.
Ja.
De V8 was vetter, maar de 6-cilinder klonk mooier. Ja. Dat had de F-Type trouwens ook wel ten dele. De V8 was bruter en imponerender.
Ja, die V6 die was voor een V6 wel heel goed. Het is moeilijker inderdaad. Ja. De Alfa Romeo V6 van weleer.
De Busso V6 ook, inderdaad.
Maar die F-Type zit kwam een beetje door de supercharge. Hè? Dat gieren erbij. Ja, dat
helpt
wel,
maar die had de 8-cilinder ook.
Ja. Want, nee, uiteraard, maar die 8-cilinder was het meer gewoon heel veel kabaal.
Ja, precies.
Maar wel knetterend kabaal. Dus maar goed, ja, een mooi ritme zat erin.
Het feit dat wij dit nu met z'n tweeën al oneens kunnen zijn, betekent dat. Ja. Dat is echt een puur subjectief criterium. Ik snap heel goed dat er mensen zijn, het is teringherrie en dat zouden ze gisteren moeten verbieden. Ja. Dat snap ik heel goed. Mm-hmm. Alleen ik ben het er niet mee eens. Maar ik accepteer je mening en ik vind ook dat je er recht op hebt. Ook al heb je ongelijk. Maar goed, dat gezegd hebbende, wat is de standaard Carrera-motor? Waarom is die zo goed? Het is het feit dat hij al die dingen die ik hierboven beschreven heb, allemaal heel goed doet. Hij heeft kleinere turbo's dan de S. Mm-hmm. Het is verder dezelfde 3-liter motor. Kleinere turbo's betekent over het algemeen dat je sneller respons hebt. Het duurt minder lang voordat het op volle toeren draait. Dus de gasrespons is goed. Bovenin heb je daardoor iets minder topvermogen. Maar het is een turbomotor, dus topvermogen. Dat is meestal niet het sterke punt van een turbomotor. Dus dat extra vermogen, dat mis je niet iets. Niet veel. In ieder geval niet zoveel als dat het je onderin oplevert. Hij klinkt vol. Het is een ander geluid dan een viercilindertje, maar het is niet schreeuwig. Dus ook weer niet dat iedereen meteen middelvingers naar je begint op te steken. Nou, noise vibration harshness, het is een zescilinder boxermotor, dus de balans
dat zit wel goed,
klopt van zichzelf helemaal. Harsh is hier ook niet. Er zitten de zaad voorheen volgens mij zelfs hydraulische motorsteunen in. Daar zijn ze in de GT3 modellen mee gestopt, maar volgens mij hebben de Carrera's ze nog wel. Dus nou ja, als je hem niet wil voelen, dan voel je hem zeg maar niet. En die 3 liter, en dat maakt hem vooral heel fijn. Het maakt niet uit wat je ermee doet. Het voelt altijd aan alsof je het leuk vindt. Of je nou met 1500 toeren een beetje rondtokkelt op de boulevard, of dat je echt vol zit te planken. Die motor geeft altijd meteen thuis. Het voelt meteen vertrouwd, het is voorspelbaar. Gasrespons is heel goed. En dan scoort zo'n motor heel goed. Maar dat is door de technische layout. Het feit dat Porsche gewoon heel veel ervaring heeft met turbo's. En dat maakt hem wat mij betreft tot een van de fijnste benzinemotoren die je op dit moment nieuw kan kopen.
Oh, dat is zo erg. Dat ik het eerst hier zo enthousiast over. Want dat is nogal alleen dat al zou een leuke nieuwe rubriek zijn. Nou ja, Simon, je ziet, we hebben dus wel een probleem. Als we dit gaan doen, dan moeten we eigenlijk gewoon een hele nieuwe podcast beginnen met Marco's Motorenhoek.
Ja.
Waar hij dan een keer echt een half uur per motor los kan. Dus het is wel een gevaarlijke suggestie.
Ik weet niet of mensen hier per se op zitten te wachten. Nee.
Maar... Nou, kijk, het kan wel, maar het kan misschien... Ja, niet. Ik bedoel, van deze uitleg ook weer goed van jou, zeg maar. Want dat lijkt nu negatief, maar... Er is verschil tussen er extreem diep op ingaan of iets meer uitleggen van waarom dan alleen het is een fijne motor. Misschien moeten we daar een beetje een balans in vinden, want we komen iedereen afhaakt.
Ja, het lastige is alleen dat als ik het een klein beetje ga uitleggen, dan moet ik het eigenlijk ook helemaal uitleggen. Ja. Dat is een beetje, ik kan je wel uitleggen dat er een verschil is tussen een viertakt...
Is dit de chef die over tegen mij zegt, je verhaal is te lang, schrap er maar in.
Ja, dat is dezelfde chef inderdaad. Ja, maar dat geldt voor jou, hè? Ik ben de chef.
Mooi is dat. Heel goed, gaan we maar eens even door naar de rubrieken. Beginnen met de to-drive list. En het is jouw beurt nadat ik vorige week de E63 AMG noemde. En het was heel leuk, want prompt komt er in maart eentje langs. Ze heeft collega Stefan voor zichzelf ingeboekt. Ik denk, nou, dat is leuk. Ik wil er eentje rijden, er is eentje geregeld. Het gaan we regelen. En prompt ben ik op vakantie die week. Zou altijd zien.
Dan weet je nu hoe het komt dat jij nooit een E-klasse AMG hebt.
Ja, omdat ik altijd op vakantie ben. Nou ja, dat hebben we al eerder over gehad. Dat is de pijn van dit vak. Vakantie is fijn, maar je mist altijd wel wat leuks, zeg maar. Dus alsnog ga ik dus geen E63 AMG
Het grootste
rijden.
Nadeel van deze baan is dat je ook wel eens op vakantie moet.
Ja, nou eigenlijk is dat waar. Maar het is jouw beurt voor to drive. Wat noem jij?
Ik dacht, laat ik eens... ik wilde dus in eerste instantie die Panamera Diesel noemen, omdat dat een beetje de one that got away is voor mij.
Ja.
Het ging al zo vaak over diesel en Porsche hadden we ook alweer gehad. Dus ik dacht, nou, doe ik even wat anders. Zoals sommige luisteraars misschien wel weten, heb ik ergens een zwak voor volledig kansloze modellen. En dan bedoel ik niet kansloos in de zin van denigerend, maar in de zin van...
Audi A1.
Die was kansloos, maar daar heb ik helemaal geen sympathie voor. Dat was gewoon een stom idee. En stom uitgevoerd ook nog. Maar auto's die op zich goed bedoeld zijn, maar die door imago of belastingen gewoon helemaal... bij voorbaat al kansloos zijn. En dan ga ik er nu eentje noemen die echt volledig kansloos is, want het is een grote sedan van een niet-Duits merk.
Mm-hmm.
Daar komt hij, de laatste Hyundai Grandeur 3.3 V6. De E-klasse killer uit Korea.
Ja.
Krekels.
Nou, de E-klasse Killa Korea is natuurlijk de Kia Opiris, maar ik...
Maar het leuke was, de Kia Opiris was echt nog... Dat was Korea van de oude stempel. Dat was echt zo overdadig chroom en heel potsierlijk.
Ja, ja.
En die Grandeur, dat was... Nou, als je er snel naar keek, kon het inderdaad doorgaan voor een E-klasse. Het was gewoon een beetje nietzeggend, bescheiden model, maar heel veel staal.
Ja.
Maar nee, serieus. Dat was in de tijd dat Hyundai zich nog in de markt aan het vechten was met voornamelijk de Santa Fe. Had je gewoon een X5 voor al die prijzen. En dat was een auto, die was driekwart zo goed als een X5. Maar ja, het kostte me de helft. Dus netto was hij beter. Dat was echt een beetje waar Korea toen mee scoorde. En als ik het verhaal van een zekere Stefan Vermeulen mag geloven, die testte in 2005 de Hyundai Grandeur met die 3.3 V6 en 5-traps automaat tegen een 523i, de E60.
Ja.
Nou, dat is niet de laagste stok waar je overheen kan springen.
Nee.
En toen deelden we nog geen sterren uit. Maar de conclusie van zijn verhaal was, eigenlijk is die krantdeur helemaal niet zo'n slechte aanbieding. Met 40.000 euro, dan heb je de allerdikste. Meteen met stoelverwarming, cruise control, alles erop en eraan, wat je in 2005 op een auto kon bestellen. En ja, de 5-serie rijdt beter.
Ik ga hier wel nog zo mee, als je eens in de podcast zit, ga het toch hier over hebben. Of dat nog steeds vindt, dat hij zegt, ja, ach, ik was toen nog jong en onbezonnen. Ik vind het een, ik ken de auto niet. Dus ik heb toevallig
het Autoweek oordeel hier voor mijn neus staan.
Oh, leuk.
Ja. En even kijken hoor. De insteek van het verhaal was toen onder in de business class. Dus
Want
je had echt een basis.
Wel business, maar wel de basis, ja.
Precies. Ja. Even kijken hoor. Hij schrijft hier over... Hyundai is nu ook serieus in deze klasse vertegenwoordigd. En daar gaat het de Koreanen vooral om. BMW hoeft zich geen zorgen te gaan maken. De instapper van de 5-serie is al een bijzonder fijne auto die voldoende vlot is. En op de tussensprints behoorlijk meekomt met de grandeur met zijn 3,3 liter V6. Omdat de auto's verder te ver uit elkaar liggen, heeft het geen zin een winnaar uit te roepen. Maar de Hyundai heeft ons wel verrast. En dat las ik destijds als...
Ik lees nog. Nog geen stagiair natuurlijk.
Nee. Maar ik zal 17 of 18 zijn geweest toen dit verhaal verscheen. En toen dacht ik, serieus? Mijn vader had toen een Santa Fe. En dat was leuk voor mijn vader. En het was een V6. Het hele verhaal van het kost maar de helft. Ja. Dus dan is het nog wel wat.
En het rijdt 1 op 5, ja.
Precies. Maar als een serieus automedium als Autoweek zegt van, het is eigenlijk best wel een verrassend goede auto, dan ben ik toch wel heel benieuwd hoe dat dan rijdt.
Ja.
Nou, en die fascinatie heb ik altijd een beetje gehouden. Ik heb 2 keer op het punt gestaan zo'n ding te kopen. En toen dacht ik, ja...
Nou ja, daarvoor even een proefritje maken.
Ja, maar dat ik ga niet een proefritje maken als ik niet de serieuze intentie heb om te komen. Dat vind ik gewoon niet netjes. En het is toch wel, het is leuk. Ik wil er ook graag echt een keertje in rijden. In een net exemplaar met niet al te veel kilometers en die goed onderhouden is. Maar dat is zo'n auto, ja, dan heb ik het. Dan staat het waarschijnlijk vooral in de garage. Ja, dat veel zul je er niet meer gaan rijden. Dan, de afschrijving zal het probleem niet zijn, want hij is al 3 keer afgeschreven. Maar dit zijn wel auto's die verbruiken 1 op 5 en de wegenbelasting zal ook niet meer zijn. Dus ja, dat is dan zonde. Gun ik hem aan iemand die er echt van geniet.
Steven bijvoorbeeld.
Nou, bijvoorbeeld.
Nou, leuk. Ja, ik heb werkelijk geen idee. Ik bedoel, is het niet hoog met de drivelist, maar ik weet gewoon niet hoe die auto... Ik ken te weinig Hyundai's uit die jaren om te zeggen van... Ik heb wel een idee. Ik heb echt geen idee.
Daarom integreert hij me zo.
Ja. Gaan we naar de tegenvaller. Jij had vorige week... noemde jij een 850R en ook dat hij dan bij het stoplicht zo tegenviel. Toen dacht ik, oh, ik weet welke ik wil. Toen zei jij, ik weet welke je bedoelt. En ondanks dat je de verkeerde kleur noemde jij naar de uitzending inderdaad de goede oplossing van die interne prijsvraag. De Opel Insignia OPC.
Ja, ik moet wel zeggen, sinds ik die 850 als tegenvaller heb genoemd, word ik elke dag wakker en dan liggen er allemaal Zweedse gehaktballetjes geslacht op de kussen naast me.
Ja, heb je veel?
Nee, het valt me nog, me mee. Nee, de Insignia OPC, voor de goede luisteraar, de versie met die 2,7 liter biturbo V6 en vierwielendrijving.
Die Saab V6, zeg maar. Ja. En die eerste, en die het was geen goede auto. Het zat voornamelijk in die aandrijflijn en vooral in de automaat. Want dat ding kwam gewoon niet van zijn plek. En Stefan stond ooit naast mij bij het stoplicht bij onze redactie in de buurt. En hij reed een Volvo V40 T3 of zo. Ik denk ook gewoon met handbak. En het ging op groen en hij stoof weg. Want hij begon en ik moest die auto. Ik gaf gas in die automaat. Moest nog eens een keer 5 seconden nadenken. En ik moest toen Stefan, die kent hem, moest toen 2 weken aanhoren hoe hij mij eruit had gereden met een simpele Volvo in mijn dikke OPC.
Dan heb je nogmaals zo gehad dat hij na 2 weken een ander slachtoffer vond. Ja. Stefan rijdt wel graag op zijn stokpaardje, zeg maar.
En, het was zo'n zompig, zwaar ding. En die motor was lui. En dat je dan wel 280 pk of zo uit mijn hoofd. Zoiets van klap 300 of zo. Van, ja, als je eenmaal lang genoeg vol gas hield, kwam het wel een keer uit. Soort van. Maar het werkte gewoon niet. Terwijl besturing was prettig. Onderstel was goed. Je had vierwielendrijving. En als conclusie was dat, leg hier bijvoorbeeld gewoon de 5-cilinder in van de TTRS. Ik bedoel niet dat die concerns samenwerken, maar in theorie. Met een DSG-bak. En je hebt een hele fijne auto. Want hij was wel wat zwaar, maar toch het onderstel was wel goed. Ondanks die overtollige kilo's en de besturing ook. En als je maar vierwielendrijving hebt en je kan gewoon lekker stampen met zo'n 5-cilinder die een stukje lichter is. Ja, dan heb je ineens een fijne auto. Maar hij deugt gewoon niet. Het was echt gewoon flut.
Nou ja.
En de kleur die bij was trouwens blauw.
Ja, dus, jij zei rood. OPC blauw.
Ja, maar ik snap je was ook in waar met de Gezi.
Ja, exact. En ik voel het wel. OPC's, ik heb er een wat moeilijke relatie mee. Ik heb de Astra OPC een keertje in een hot hatch test gehad. En dat echt. We gingen een rondje over Zandvoort. Weet je wel, het was voornamelijk voor de fotografie. Maar als je dan toch bent, doe dan ook een keertje een rondje Zandvoort. En er zat een Megane RS bij. En een Leon Cupra volgens mij. Hmm. En we hebben wel eens vaker uitgelegd. Met normale straatauto's moet je op het circuit niet heel veel langer dan 3-4 rondjes willen rijden. Want dan gaan ze gewoon stuk. Ja. Behalve de Megane RS.
Ja.
Die kan daar gewoon tegen. Ja.
Renault en Porsche zijn enig die...
Precies. Ja. En BMW en producten in mindere mate ook nog wel vaak. Maar die Cupra, daar deed ik 2 rondjes mee. En dat je inderdaad denkt, nu moet ik wel mee stoppen. Maar die Astra, dat was gewoon echt op 3/4 van de ronde. Begonnen alle lampjes te flikkeren. Je rookte remmen, je rookte de motor. Die dingen waren gewoon veel te zwaar. Maar toch had hij wel een bepaalde sympathie, omdat hij wild was.
Ja.
En dat is bij... Zolang ik me kan herinneren, als ik iets lees of hoor over een OPC-model van Opel, ze zijn niet per se heel goed, maar ze waren wel wild.
Ja.
En die Insignia was gewoon niet wild. Nee, die was het tegenovergestelde.
En hij was ook niet goed.
Nee.
Want er is wel een auto die goed en wild was. Dat was de Corsa OPC Nürburgring Edition. Mm.
Die heb ik
dat was een steengoede auto.
Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Ja. Ja. Die had een mechanisch speeldifferentieel. Ja. En dat was in die klasse toen nog redelijk uitzonderlijk.
Ik denk zo'n beetje samen met de Clio RS. Toen die M uit, maar het was maar zeggen, de special edition van de OPC. Dus het was een redelijk beperkt oplage zo. Maar dat was echt gewoon samen met de Clio X-Eco de beste hot hatch in het segment op dat moment. Dat was echt steengoed.
Ja, dat is heel knap. Dat zijn dan van die de 208 heeft dat op een gegeven moment ook gehad.
Ja, toen bij Peugeot Sport dat ding.
Ja, precies ja. De GTI kwam uit en dat we dachten, ja.
Best oké, okay, weet je wel. Leuk.
Het is wel geinig.
Beetje Polo GTI niveau, ja. Zeg maar dat.
Maar toen had ik samen met collega Roland Tameling destijds voor GTO had een verhaal met kleine hot hatches naar de Vulkaanstrassen.
Ja.
En toen viel dat ding gewoon zo door de mand. Dat was echt in vergelijking met...
Veel te soft.
En de motor wilde niet. En de bak was week. En het klopte gewoon niet. En toen kreeg hij een soort mid-cycle refresh en een by Peugeot Sport Edition.
Ja.
Met een torsen spare differential erop en scherper afgesteld. En toen gingen we naar een of ander heel vaag circuitje in Frankrijk. Echt een Mickey Mouse baan, maar dat paste heel goed bij die auto. En Kevin Abbring was mee. Die reed toen voor Peugeot Sport in de rally. En wij doen wel eens kart-car circuit. Dus dan hebben we een auto die voorrijdt. Er zit de cameraman in de achterbak.
Ja, ja.
En dan rij ik er achteraan met de te filmen auto. En Jeroen heeft er altijd een handje van om te zeggen, als de bestuurder vraagt hoe hard mag het, om te zeggen zo hard als je kan.
Ja.
En Jeroen had nog nooit meegemaakt dat dat te hard was. Dat was de dag dat Jeroen voor het eerst zei, het mag wel ietsje zachter. Want Kevin Abbring, die kan wel een potje sturen. Zeg maar.
Redelijk, ja.
En die ging er vandoor met de partij. Maar dat ik er echt achteraan moest, op volle pollen, en het amper bij kon houden. En ik zag Jeroen echt door die auto heen en weer schieten, echt van links naar rechts. Dus er stond geen beeld fatsoenlijk op. Maar dat ding, dat is het voordeel als je dan achter iemand aanrijdt die wel meteen, die hoeft een circuit niet te leren, want die ziet gewoon meteen waar alle rempunten liggen. En dat ging meteen zo verschrikkelijk hard. En ik dacht, maar die auto voelt ook zo oneindig veel beter dan de normale.
Wat een verschil was dat, hè? Het is altijd hetzelfde als die kleine sportdivisies zich mee gaat bemoeien. Bij Renault Sport zie je dat. Ook bij Volkswagen ging men toen de R-divisie doen gewoon apart. En prompt was vanaf de Golf 7R, was deze topding. Omdat maar minder marketing eroverheen en minder directieleden, maar gewoon een klein clubje enthousiastelingen. Dat blijft een bizar, dat hoe groot een concern is, hoe matiger dan de sportieve versies worden als je niet een paar kleine diehards...
Dan wordt het toch een soort design by committee.
Ja.
En dan eindig je dus met niks. En dat grot, ik hoor iedereen erover, die Corsa inderdaad, die schijnt ook briljant te zijn. Bij Audi zag je het precies de andere kant op gaan. Op een gegeven moment waren de enthousiastelingen daar bij Quattro Game aan het roer. Toen werden met name de RS4 en de RS5 in mindere mate ook wel. Dat werden echt hele goede serieuze sportwagens. En toen ineens liepen alle enthousiastelingen weg.
Ja.
En toen werden het weer... ze gaan heel hard rechtuit.
Ja, ja.
Dat is net wat je zegt. Als een paar mensen enthousiast genoeg zijn en er echt voor gaan, dan komen de leukste resultaten.
Ja, en nou die speciale auto's waar we nu nog leuk naar kunnen terugblikken in deze rubrieken.
Zo is het.
Dus lopen nou maar met een grote boog om de zicht niet open te zetten. Weet je, één raar ding. Ik was ooit één dag in Sint-Petersburg om de nieuwe Mazda 6 daar te bekijken. Die is al heel lang mee, want het is dus de huidige Mazda 6 nog steeds. Die is toen 300 keer facelift.
Oh ja, oké.
En dat was dus in zomer 2012 of zo. Dus even daarheen, min dan 24 uur, doek van de Mazda 6, twee uurtjes filmen weer naar huis. Maar het reden is wel dus in Petersburg heen om naar het restaurant en terug naar vliegtuig zo. Hoeveel Insignia's OPC ik daar zag. Het barstte ervan. Geen BPM erop en dat was ineens geen dure auto. En dan waarschijnlijk wielondrijving lekker als sneeuwt. En dat weet ik nog goed, dat ik dacht van, goh, wat een aparte auto om hier...
Als het goed genoeg is voor de Russen, dan is het...
Ja. Wacht. Ja, kijk uit, hè. Dat is in Sint-Petersburg, daar hebben de Russische maffia's een beetje birthplace volgens mij. Dus moet je niet veel mensen beledigen. Goed, dan, na aanleiding van de vorige keer, hadden we het over een nieuwe rubriek die ik dus deze beetje wil aftrappen. En ik denk dus degene die de tegenvaller doet, doet ook deze nieuwe rubriek. Want dan moet je en zeuren over iets en enthousiast zijn over iets. De onderschatte auto. We gaan dus gewoon eens kijken hoe ver we gaan komen. Want we lichten ook een half jaar tegenaan van, goh, we weten niks en dan stoppen we er gewoon weer mee. Maar ik vind het wel leuk. Welke auto wordt door de massa volgens ons onderschat, terwijl wij het een goede auto vinden? En als eerste noem ik de Mazda 3 een beetje door de jaren heen. Want ik weet dat tijdens mijn stage reed ik al 1, dacht ik, god, dat had ik nog niet verwacht. En hij won prompt ook de test van Michiel tegen een 307 en een... Ik denk of het nou Fiat Stilo was of wat anders.
Oké, okay. Dan lag de stok ook niet al te hoog in ieder geval.
Nee. Nou ja, en daarvoor won die wel de test. En, maar ook de huidige Mazda 3 vind ik een hele mooie auto. En als je inzet, ook mooi interieur, dat je denkt, goh, ook bijna on-Aziatisch mooi vormgeven. En hij rijdt ook nog een keer heel fijn.
Zeker.
En ik heb het idee dat toch een hoop mensen dat eigenlijk niet weten. Want zoveel wordt ook niet verkocht.
Nee, maar ik denk dat voor een deel... Maar de grap is namelijk dat Mazda toen het nog de 323 voerde, die zag je echt, op elke straat ook, maar echt veel.
Ja.
En op een gegeven moment hebben ze dat model allemaal omgegooid. En toen werd het gewoon de 3. En dat is nooit meer helemaal goed gekomen. Nee. De eerste drie scoorden nog wel, maar daarna werd het... ik moet ook wel zeggen dat... En dat zal denk ik de generatie zijn die jij hebt gereden tijdens je stage. Dat vond ik ook niet een hele bijzondere auto. Hij reed lekker. Het onderstel was goed. Ja. Maar verder, ja, een beetje plastic interieur. Motor was oké. Okay. Ik had een rode 1.6. Maar het was inderdaad wel dat je denkt, ja, je kan ook voor een Astra gaan. Maar zoveel beter is die dan ook weer niet. En met name de vorige generatie 3, dus de eerste met die Skyactiv generatie.
Ja,
dat vind ik
ja.
zo'n waanzinnig fijn.
Ja, dat was echt een grote stap hè, toen.
Dat is als je het nou hebt over een onderstel wat en comfortabel is en dynamisch. Terwijl het toch niet heel duur hoeft te zijn. Dan is dat wel echt de keuze, denk ik.
Ja.
In dat segment, ja.
Nee, ook met multimedia. Hè. Simpel, maar doeltreffend. Een soort ja. iDrive gejat van BMW. Nou, liever goed gejat dan slecht verzonnen ook. En anders, ik heb even opgezocht. Het is inderdaad, denk ik... een stilo geweest erbij, vind ik het over niet. Nou ja, zoeken we hem op voor de volgende keer. Maar nou ja, het geldt wel voor meer Mazda's, daar we wel enthousiast over zijn.
Ja,
en nou verkoopt hij als een CX-5 en ook CX-3 verkoopt ook gewoon weer heel goed in het huidige crossover landschap. Dus daar, die zijn voor mij dan ook minder onderschat, omdat ik ze zoveel zie. Maar de Mazda 3 zie ik niet zo heel veel. Het valt me toch altijd op als ik eentje zie staan in Woonwijk. En ik vind alle kanten een zeer geslaagd model.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je. Ik denk dat het feit dat de automaten van Mazda zijn niet zo denderend.
Nee, dat klopt
en
wel.
Heel veel mensen willen tegenwoordig
een handbak.
Ja, precies. Ja, maar ja, dat willen heel veel mensen niet.
Ja, goed punt.
De Skyactiv G-motoren zijn wel oké. Okay. In de zin van als je lekker enthousiast gaat sturen, dan is het echt een voordeel zo'n atmosferische motor. Maar ja, het heeft niet de trekkracht van een moderne turbo.
Ja.
Maar ik zou iedereen... Ja, het is bij ons op de redactie ook een gevleugelde uitspraak. Waarom zou je dit kopen en niet de Mazda 6?
Ja.
Dat is echt met veel van die crossovers die nog 40.000, 45.000 euro kosten, weet je wel. Dat is zoiets, ja, maar je kan ook gewoon een Mazda 6 Sportback kopen. Ja. Die is ruimer en die rijdt lekkerder.
Ja.
En de 3 heeft dat in mindere mate ook wel. Waarom zou je in hemelsnaam dit kopen en niet gewoon een Mazda 3?
Ja. Nee, eens zeker al die hoge hokken. Nou, de overigens, we lopen al lekker uit met de tijd. Dus gaan maar even wat sneller door de intro's heen. Kijken wat we nog gaan doen de komende tijd. Eens even kijken wat is leuk om te noemen. Ik ga zelf volgende week rijden met de Dacia Jogger.
Ja, nou ja, ik heb hem genoemd hè, eind vorig jaar als een van de auto's waar ik het meest naar uitkijk. Ik
ben echt heel benieuwd. Ja, ik ook zelf ook hoor. Dan gaan we ook rijden met de Toyota BZ4X.
Ja.
Nou, daar ben ik ook benieuwd naar, want dat is allemaal helemaal uit het niks gekomen, dit gigantische elektro-offensief van Toyota.
Ja, dus het wordt het eerste voorproefje. Ja. Toyota doet evenementjes, noemen ze Meet the Engineer. Dus dan rij je met een versie die 99,9% klaar is.
Ja.
En dan is een van de engineers die echt diep betrokken is bij het project, is er altijd bij, die kun je interviewen.
Ja.
Dat zijn leuke mensen vaak.
Ik vermoed nu, want ik deed het ook met de GT86, dat engineer er niet bij is vanwege corona, maar die kan je dan via videoverbinding
spreken. Fair
maar goed, leuk, een soort voorintro, hè? Dus daarna gaan we nog uit.
Ja, ik weet nog dat ik ooit de CHR deed, Meet the Engineer. En dat was zo'n... Je hebt als van die auto's waarvan je van tevoren niet helemaal verwacht hoe goed het gaat zijn.
Ja.
En ik reed met die CHR dat ik dacht, dit onderstel is echt gigantisch goed.
Ja.
Ik weet niet waar ze dit ineens vandaan hebben gehaald, maar ze kunnen het dus wel. Dus zat ik met die engineer en dat was ook echt zo'n petrolhead. Met de vertaler erbij, want een Japanse engineer en die spreekt meestal geen Engels, dus deze ook niet. En dat was echt een enthousiasteling. Die zei, ja, als ik het voor het zeggen had, dan klauwden we de 2.5 TFC van Audi. Die legden we voor in de CHR. En dat noemden we dan de CHR Gazoo Racing Masters of Nürburgring. Heette het toen nog, geloof ik. Dat zou echt, als hij het voor het zeggen had, dan deden ze het zo. Een mooi event was dat.
Ja, nou, dus 5 in de vrienden op de neus. Ik weet niet of dat nou per se een goed idee was geweest. Maar ik wil het eerder...
Nou ja, de huidige RS3 doet het best aardig.
Ik ben benieuwd. Ik ga hem binnenkort rijden.
Ja.
Daar komen we nog niet aan toe bij de testen, want het is van nog net buiten deze week. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar, dus dat vind ik wel leuk. Maar dat is dan ook weer voor volgende podcast om te zeggen dat ik het ga doen. En misschien die keer daarna kunnen we het over hebben wat ik ervan vond. Iets vooruit te kijken. Dan nog even leuk, even kijken wat gaan we nog in de garage hebben, los van die intro's. Een Taygo en een Mokka. Vind ik zo verre grappig, want die Taygo, toen die werd onthuld, toen dacht ik echt van, weer zo'n onding. En toen reed ik en dacht, nou, ik vind hem ziek, maar in een soort best wel oké.
Okay. Ja,
dus,
het wordt zo vol in dat segment. Je hebt compacte crossovers en dan moeten heel veel merken ook nog een wat...
Een coupé-versie van die compacte crossover.
Ja, een wat verstandiger alternatief, zoals de Crossland, en dan een wat hipper alternatief, zoals de Mokka.
Ja.
En Volkswagen maakt het helemaal bont, want die hebben natuurlijk de T-Cross, de Taygo, de T-Rock, de Tiguan, en dat zit zit allemaal heel dicht op elkaar.
Ja. Nee, bij Opel net ook hoor. Want die Mokka was natuurlijk al. Toen kwam er steeds met de Crossland X en de Grandland X die er dan omheen zaten. Dat ik ook nooit... Vroeg ik aan zo'n Opel Airman, maar hoe zit dat nou? En toen kwam er een heel verhaal en afloop dacht ik, ik weet niet waar je het over hebt gehad, maar geen antwoord op mijn vraag. Dus, nou ja, wel ook, ik ken die Mokka niet, dus ik kan niet oordelen wat hij gaat doen.
Ja,
dus dat gaat, die gaat deze test doen?
Mark Klaver.
Mark Klaver, nou, ben benieuwd wat daar uitkomt. Oké, nou, dat zijn even de testjes voor nu die het leuk zijn. Volgende keer wat terugblikken op wat daar dan uitkomt. Dan gaan we daar voor deze week mee afsluiten. Heb jij nog een vraag voor de luisteraar, Marco?
Nou, ik ben wel benieuwd als luisteraars het een leuk idee vinden om het wat vaker over de technische kant van de motor, de verbrandingsmotor dan met name te hebben, dan ik sta daar helemaal voor open. Ik vertel er graag over. Maar dat moeten mensen wel interessant vinden. Dus laat even weten of je dat leuk vindt.
Ja.
Dan doen we het wat vaker. En anders dan
doe
ik het niet.
Zoals altijd, laat het weten in de comments. Je kan ook ons vinden op social media voor commentaar. Of je kan mailen naar uitlaat@autoweek.nl, e-mailadres. Dank voor het luisteren weer het hele jaar. Laat vooral een review achter als je luistert via de Apple app of tegenwoordig ook via Spotify. Ik ook 5 sterren gegeven. Dat hebben na de vorige beroep ook heel veel mensen gedaan. Spotify zag ik. Dus dank daarvoor. Het levert een hoop goede scores op. En wij zijn uiteraard over 2 weken weer. Tot dan. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.